15. De verborgen kracht van voor het begin van de tijd is sterker. Nog steeds zaten de beide meisjes met hun handen voor hun ogen in de struiken weggedoken toen ze de stem van de tovenares hoorden.
Vooruit allemaal! Kom mee allemaal! Dan zullen we de rest van deze oorlog even snel afhandelen. Het zal ons nu niet veel meer kosten om dat mensentuig en die verraders uit te roeien. Nu die geweldige idioot, die kat, dood is.
Op dat ogenblik werd het even levensgevaarlijk voor de kinderen. Want met woeste kreten en onder gierend gejank van doedelzakken en schril getetter van hoorns kwam al het gemene gespuis in één grote horde van de heuveltop naar beneden stormen. En het hele spul denderde vlak voor de schuilplaats de helling af. Ze voelden de spoken als een koude windvlaag langs gieren. En de grond dreunde onder hun voeten door het stampen van de minotaurenhoeven. En boven zich hoorden ze het gefladder van de vale vleugels en vloog er een zwarte zwerm van roofvogels en reuzenvleermuizen over hen heen. Op elk ander moment zouden ze hebben zitten trillen van angst, maar nu waren ze zo vol van verdriet om Aslans vernedering en het afgrijzen van zijn dood, dat ze aan het gevaar nauwelijks dachten. En zodra het weer stil was geworden in het bos, kropen Suzanne en Lucie uit de struiken tevoorschijn en liepen de kale heuveltop op. De maan stond al laag en daar dreven dunne wolken slierden voorbij, maar ze konden de omtrekken van de leeuw nog zien op de stenen tafel. De dood was aanwezig. Hij was vastgebonden met touwen. Ze gingen allebei op hun knieën in het natte gras zitten en kusten zijn koude gezicht en streelden zijn prachtige vacht voor wat het nog over was. En ze huilden tot ze niet meer huilen konden. En toen keken ze elkaar aan en vielen in elkaars armen. Ze hielden elkaar stevig vast omdat ze zich zo eenzaam voelden en bleef maar huilen. Ten slotte zei Lucie: ik kan die afschuwelijke muilband niet aanzien. Kunnen we hem niet afdoen? En ze probeerden het. En na een bol gepeuterd, want ze hadden koude vingers gekregen van de nacht, het lukte hun. Gelukkig. En toen ze zijn gezicht zo zonder muilkorf zagen, barstten ze opnieuw in huilen uit en kusten zijn gezicht, aaiden erover en veegden het bloed en het vuil zo goed als mogelijk weg. Alles was zo akelig en hopeloos en ellendig. Ik weet niet hoe ik nu verder moet praten. Wat denk je? Misschien kunnen we de touwen ook losmaken, zei Suzanne na een poosje. Maar de vijanden hadden puur uit gemeenheid de touwen zo strak aangetrokken dat de meisjes de knopen onmogelijk los konden krijgen. Ik hoop dat niemand die dit verhaal hoort zich zo ongelukkig voelt als Lucie en Suzanne die nacht. Maar als je je ooit eens zo gevoeld hebt, als je ooit een hele nacht wakker bent geweest en gehuild tot je geen traan meer over hebt gehad, dan weet je ook dat er een gegeven moment een soort kalmte over je komt. Je krijgt dan het gevoel dat er nu verder niks ergens meer kan gebeuren. En dat gevoel kregen de twee meisjes ook. Tenminste, op het laatst. Er leken uren en uren voorbij te gaan in deze doodse stilte en het drong nauwelijks tot hen door dat ze het steeds kouder kregen. Maar ja, tenslotte drong het er toch wel weer twee andere dingen bij Lucie door. Het ene was dat de hemel aan de oostkant een beetje minder donker was dan een uur geleden. En dat andere, dat was iets heel kleins wat heen en weer kroop tussen het gras bij haar voeten. In het begin interesseerde haar dat niet. Tja, wat deed het ertoe? Maar, ach, het maakt ook niks uit. Maar ja, tenslotte zagen ze, wat het ook zijn mocht, het kroop omhoog de stenen tafel op. En nu begonnen ze, die wat dat ook dan was en waren, heen en weer te dribbelen over Aslans lichaam. Ze bukte zich om beter te kunnen zien wat dat nou was, die kleine grijze dingetjes. Pa! Zei Suzanne aan de andere kant van de tafel. Wat smerig, er lopen muizen over hem heen. Weg, weg, Engert! En ze tilde haar hand al op om ze weg te jagen. Nee, wacht, zei Lucy. Ze keek beter. Moet kijken wat ze aan het doen zijn. De beide meisjes bogen zich voorover en keken gespannen toe. Hè? Zei Suzanne. Wat gek. Ze knagen de touwen door. Ja, dat dacht ik ook al, zei Lucy. En volgens mij zijn het de goede muizen. Die arme diertjes denken waarschijnlijk, ze hebben niet in de gaten dat hij dood is. Ze denken zeker dat het helpt als ze hem losmaken. Intussen begon het lichter te worden. De meisjes zaten nu allebei zo dicht bij elkaar. Het licht was er zo opgekomen dat ze elkaars bleke gezicht zagen. De muizen konden ze goed zien knagen. Tientallen, misschien wel honderden kleine veldmuisjes. En ter lange leste hadden ze één voor één alle touwen doorgeknaagd. De lucht in het oosten was nu bleekgrijs en de sterren begonnen te vervagen. Op één hele grote ster na die in het oosten vlak boven de horizon stond. Ze hadden het nu ontzettend koud. Zo koud hadden ze het de hele nacht nog niet gehad. De muizen gingen er schichtig weer vandoor. En de meisjes legden de overblijfselen van de doorgeknaagde touwen opzij. En zonder die touwen zag Aslan er alweer wat meer Aslan uit. Zijn dode gezicht begon een beetje nobelder uit te zien. Ja, dat krijg je met de ochtend als het lichter wordt. In het bos achter hen klonk het klokkende geluid van een vogel. Het was al uren zo doodstil geweest dat het hen aan het schrikken maakte. En toen gaf het tweede vogel antwoord. En niet lang daarna hoorden ze, ik weet niet hoeveel vogels zingen. Nu was het echt heel vroeg in de ochtend, dus niet meer laat in de nacht. Ik heb het koud, zei Lucy. Ja, ik ook. Zullen we wat heen en weer gaan lopen? Dat deden ze. Ze liepen naar de oostkant van de heuveltop en keken naar beneden. De ene grote ster was bijna weggevaagd en het hele land was donkergrijs, maar daarachter, helemaal aan het einde van de wereld, kon je de zee bleek en vaag zien glanzen. De hemel begon langzaam rood te kleuren. Om warm te blijven, liepen ze zo vaak heen en weer tussen de dode Aslan en de oostrand van de heuvel, dat ze tenslotte de tel waren kwijtgeraakt. En o, wat waren hun benen zwaar. En net toen ze een ogenblik stil stonden en uitkeken naar de zee, in de verte, daar, ginds, naar het slot K.R. Paravel, dat konden ze nu goed zien, zagen ze dat het ochtendrood in een gouden streep veranderde was. En precies op de grens tussen de lucht en de zee. En heel langzaam daarboven, kwam een randje van de zon boven de horizon. Het was een prachtig gezicht. En op dat moment hoorden ze achter hun een enorm...
Ik schrik me wild. Even overnieuw.
Het was een prachtig gezicht en op dat moment hoorden ze achter hun een enorme kraak. Een geweldig krakend, oorverdovend lawaai, alsof er een reus zijn reuzenbord stuk had laten vallen. Lucy greep Suzanne's arm beet. Wat is dat? Ik durf niet te kijken, zei Suzanne. Dat is vast heel erg. Ja, maar ze doen toch niks ergers met hem? Kom mee. Ze draaide zich om, trok Suus mee. En nu de zon aan het opkomen was, zag alles er heel anders uit. Alle kleuren en alle schaduwen waren ineens veranderd, zodat ze het belangrijkste eerst even over het hoofd zagen. Maar toen zagen ze het. De stenen tafel. In tweeën gebroken. Dwars doorheen liep een grote scheur en Aslan. Hij was nergens te zien. Oh! De meisjes renden allebei naar de tafel. Wat erg! Wat erg! Ze hadden toch op zijn minst zijn lichaam met rust kunnen laten? Ja!
Wie heeft dat gedaan? Waarom nou? Weer een rare toverkracht.
Ja,
zei een zware stem achter hem.
Dat is alweer de toverkracht.
Ze keek achterom en daar, stralend in het licht van de opgaande zon, groter dan ze hem tot nog toe hadden gezien, stond Aslan. Hij stond zelf. Ik krijg er nu weer kippenvel van, hoor, als ik het zo hoor. Maar hij stond zijn eigen manen uit te schudden. Die waren blijkbaar weer aangegroeid.
O, Aslan,
riepen de kinderen. En ze keken met grote ogen naar hem. Ze waren geweldig blij, maar tegelijkertijd bang.
Maar ben je dan niet dood, lieve Aslan?
Zei Lucie.
Niet meer.
Ja, maar ben je echt geen...
Suzanne keek met een bibberstemmetje naar hem. Ze kon het woord geest niet over haar lippen krijgen. Aslan boog zijn gouden kop over haar heen en likte haar voorhoofd. Ze werd helemaal omringd door zijn warme adem. Een soort volle, rijke geur die in zijn vacht leek te hangen.
Zie ik er soms uit als een geest?
Je bent het echt. O, Aslan. Maar waarom kon dit allemaal zo gebeuren?
Vroeg Suzanne, toen ze een beetje tot bedaren waren gekomen.
Dat zit zo. De toverares weet wel dat de verborgen kracht bestaat. Maar ze weet niet dat er een toverkracht bestaat die nog sterker is. Alles wat zij weet gaat niet verder terug dan het ochtendgloren van de tijd. Maar van wat er daarvoor al bestond weet zij niks af. Helemaal niks. En als ze nog maar een beetje verder terug in het verleden had kunnen kijken, in de stille duistere nacht voordat de dag van de tijd begon, dan had ze daar wel heel andere betoveringen kunnen lezen. Dan had ze ook geweten dat wat er gebeurt als er iemand die zelf nooit een ander verraden heeft zich vrijwillig opoffert en zich voor een verrader in plaats van de ander laat doodmaken, dat dan de tafel zou breken. En dat dan zelfs de dood andersom zou gaan werken. Maar nu?
Ja, wat nu?
Zei Lucie.
O, kind, ik voel mijn kracht terugkomen. Kom, vang me eens als je kunt.
Heel even bleef hij staan met stralende ogen. Zijn huid trilde en zijn staart zwiepte heen en weer. Toen nam hij een sprong, hoog over hun hoofden, en kwam aan de andere kant terecht. En Lucie lachte, al wist ze niet eens waarom, en klauterde over hem heen en ze dolde en weer nam Aslan een sprong en er begon een dolle jacht. Hij draafde voor hen uit, de heuveltop op, weer rond en ze nu eens zo voor hen, ver voor hen uit dat ze hem onmogelijk konden krijgen, dan weer zo dichtbij dat ze bijna zijn staart konden pakken en dan weer dook hij tussen hen door en dan weer gooide hij hen hoog in de lucht met zijn sterke voorpoten en ving ze dan weer op. En dan weer bleef hij onverwacht staan, zodat alle drie over elkaar heen rolden, lachende, vrolijk, kluwen van bont armen en benen. Het was een geweldig gezicht. Een stoeipartij, zoals niemand ooit heeft meegemaakt. Of je moet in Narnia zijn. En Lucie kon het later zichzelf nooit meer over eens worden waar het nou het meest op leek. Spelen met een onweersbui of met een jong poesje. En het gekste was, toen ze alle drie eindelijk in de zon lagen uit te hijgen, de meisjes absoluut niet moe meer waren, geen honger hadden en geen dorst.
En nu,
zei Aslan even later,
aan u, aan het werk. Ik voel dat ik moet brullen. Jullie kunnen maar beter even je vingers in je oren stoppen.
En dat deden ze. En Aslan ging staan en toen zijn muil openging om te brullen, zag zijn gezicht er zo angstaanjagend uit dat de meisjes niet alleen wilden dat ze het niks hoorden, maar ook dat ze niks zouden zien. En ze zagen alle bomen voor hem dubbel buigen door de kracht van zijn gebrul, zoals het gras in het open veld dubbel buigt als het waait. En toen zei hij,
we hebben nog een lange reis voor de boeg. Jullie moeten maar op mijn rug rijden.
En hij zakte door zijn knieën, zodat de kinderen op zijn warme, gouden rug konden klimmen. Suzanne, voorop, hield zich stevig vast aan zijn manen. En Lucie, achter zich, hield zich stevig aan Suzanne. En met een grote zwaai kwamen ze overeind. En ze schoten er vandoor, sneller dan het ooit snel kon zijn. de heuvel af, het dichte bos in. En die tocht op Aslans rug was misschien wel het allermooiste dat ze ooit op Narnia hadden beleefd. Heb je wel eens op een galopperend paard gereden? Probeer je dat eens voor te stellen. Op een paard wat zo hard rent en dan moet je het zware geluid van hoeven en het gerinkel van de bit wegdenken. Het waren geruisloze stappen van de zachte poten van een leeuw. En dan moet je verder in plaats van een zwarte of een grijze bruine rug van het paard goed voor je houden dat het een gouden vacht is en manen die achteruit wapperen door de wind. En dan moet je je ook nog indenken dat je 2 keer harder gaat als het snelste renpaard. Alleen dit is een rijdier dat je niet hoeft te sturen, dat nooit moe wordt, aan 1 stuk doorrent zonder te struikelen, zonder te aarzelen, handig slingeren tussen de bomen door, over bosjes en braamstruiken, over smalle beekjes en waden door brede beken, en zwemmen door de diepste rivieren. En je rijdt niet over de weg of over een ruiterpad, zelfs door heuvels, maar dwars door Narnia in de lente, langs statige beuken en over zonnige open plekken, tussen de eiken en door de wilde boomgaarden en vol witte sneeuwwitte kersenbomen. Klaterende watervallen, met mos begroeide rotsen, echoend langs de rotsen, over winderige heuvels, die met al hun bremstruiken wel in brand lijken te staan. En hoog over de hei begroeide bergen, langs duizelingwekkende afgronden, weer omlaag, nog meer omlaag, nog meer omlaag in de wilde dalen in, en door open velden vol blauwe bloemen. Het was al bijna midden op de dag toen ze van de steile heuvel af neerkeken op het kasteel. Een klein speelgoedkasteeltje leek het wel. Met tientallen spitse torentjes erop, maar de leeuw rende met zo'n vaart naar beneden dat het steeds sneller, steeds groter werd. En voordat ze maar tijd hadden om zich af te vragen wat dat was, waren ze beneden aangekomen. Vlak bij het kasteel. En nu zag het er niet meer uit als een speelgoedkasteel, nee. Het rees dreigend voor hun op. En tussen de kantelen was geen gezicht te zien. En de poorten zaten op slot. Maar Aslan hield zijn pas niet in. Hij schoot er met een vaart van een kogel rechtop af.
Hier woont de tovenares. Kinderen, pas op, hou je vast.
En het volgende ogenblik leek het alsof de hele wereld ondersteboven draaide. En de kinderen kregen het gevoel alsof hun maag nog ergens achter hun aan zweefde. Want de leeuw nam de aanloop, had een sprong hoger dan alle sprongen die hij tot nu toe had kunnen maken. En hij sprong, hij vloog in 1 keer over de kasteelmuur heen. De 2 meisjes rolden van zijn rug af, buiten adem. Ze deden zich geen pijn en ze zagen dat ze midden in de wijde plaats stonden, vol met standbeelden.